Willen we samen opnieuw de profeet Samuel opslaan. We zijn inmiddels gekomen aan 1 Samuel hoofdstuk 30. En ondanks het feit dat het een levig stukje is, zou ik het toch graag met jullie samen lezen. Alhoewel we in deze overdenking absoluut niet het gehele stuk gaan overdenken. Maar dit zegt Gods woord. Toen David met zijn mannen op de derde dag in Ziklag kwam, hadden de Amalekieten een inval gedaan in het zuiderland en Ziklag overvallen. Ziklag hadden zij veroverd en met vuur verbrand. En de vrouwen die daar waren, jong en oud, hadden zij gevangen genomen, zonder iemand te doden. Ze voerden ze mee en gingen hun weg. David kwam met zijn mannen bij de stad en zie, ze was met vuur verbrand en hun vrouwen, zonen en dochters waren gevangen genomen. Toen verhieven David en het volk dat bij hem was hun stem en weende tot ze geen kracht meer hadden om te wenen. Ook de beide vrouwen van David waren gevangen genomen, Achinoam de Jezreelitische en Abigail de vrouw van de Karmeliet Nabal. En David werd zeer benauwd, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Maar David sterkte zich in Jahweh zijn God. Toen beval David de priester Abiathar, de zoon van Achimelech, breng mij de efod. En Abiathar bracht David de efod. Daarop vroeg David Jahweh, moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij antwoordde hem, achtervolg, want stellig, je zult inhalen en bevrijden. Toen ging David heen met de 600 mannen die bij hem waren, en ze kwamen aan de beek Besor. Terwijl de rest achterbleef, zette David met 400 man de achtervolging voort. 200 mannen die te uitgeput waren om de beek Besor over te trekken, bleven achter. Toen vonden ze op het veld een Egyptenaar en brachten hem bij David. Ze gaven hem brood en hij at, ze lieten hem water drinken en gaven hem een schijf geperste vrijgen en 2 rozijnen koeken. En toen hij dat gegeten had, keerde zijn geest in hem terug, want hij had gedurende 3 dagen en 3 nachten niets gegeten of gedronken. Daarop vroeg David hem, van wie ben je en waar kom je vandaan? En hij antwoordde, ik ben een Egyptische jongeman, een slaaf van een Amalekiet. Mijn meester heeft mij achtergelaten, omdat ik 3 dagen geleden ziek werd. Wij hadden een inval gedaan in het zuiderland van de Keretieten, in het gebied van Juda en in het zuiderland van Caleb en Ziklag hebben wij met vuur verbrand. David vroeg hem, zou je mij naar deze bende kunnen brengen? Hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult doden en mij niet aan mijn meester zult uitleveren. Dan zal ik u naar die bende brengen. Hij bracht hem erheen en zie, ze lagen verspreid over de gehele streek, etende, drinkende en feestvierende wegens heel die grote buit die zij uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda geroofd hadden. David richtte een slachting onder hen aan, van de schemering af tot aan de avond van de volgende dag. En niemand van hen ontkwam, behalve 400 jonge mannen die op de kamelen wegreden en ontvluchten. David redde alles wat de Amalekieten geroofd hadden. Ook zijn beide vrouwen bevrijdde hij. Ze misten hoegenaamd niets, zonen, nog dochters, nog iets van de buit, ja, niets van wat zij hun ontroofd hadden. Alles bracht David terug. Ook nam David al het kleinvee en de runderen in bezit. Men dreef die voor de haven uit en zei, dit is Davids buit. Toen David bij de 200 mannen kwam, die te uitgeput waren geweest om hem te volgen, zodat hij hen bij de beek Besor achtergelaten had, gingen deze, David en het volk dat bij hem was, tegemoet. En David kwam bij de manschappen en vroeg hun naar hun welstand. Daarop begonnen alle slechte en nietswaardige onder de mannen die met David meegegaan waren te spreken. Omdat zij niet met ons meegegaan zijn, geven wij hun niets van de buit die wij gered hebben, behalve aan ieder zijn vrouw en zijn kinderen. Laten zij die meenemen en weggaan. Maar David zei, zo moeten jullie niet doen, mijn broeders, met wat Jahweh ons gegeven heeft. Hij heeft ons bewaard en die bende die ons overviel in onze macht gegeven. Wie zou hierin naar u luisteren? Nee, het deel van wie bij het pak goed blijft, zal hetzelfde zijn als wat wie ten strijde trekt. Gelijk op zullen zij delen. En zo is het geweest van die dag af. Hij stelde het tot een inzetting en reger voor Israël tot op deze dag. Toen David de Ziklag was gekomen, zond hij een deel van de buit aan de oudsten van Juda, zijn vrienden, met de boodschap: hier is voor u een geschenk uit de buit op de vijanden van Yahweh behaald. Aan die te Bethel, aan die te Ramoth in het zuidenland, aan die te Jatir, aan die te Aroer, aan die te Sifmot, aan die te Estemoa, aan die te Rakal, aan die in de steden der Jerachmeelieten, aan die in de steden der Kenieten, aan die te Gorma, aan die te Bor-Asan, aan die te Atak, aan die te Hebron en aan alle plaatsen waar David met zijn mannen rondgezworven had. Tot zover het lezen van Gods woord. Zoals jullie alle wellicht weten, heb ik heel die periode dat David voor Saul op de vlucht is, in deze reeks overdenkingen, Davids woestijnervaringen genoemd. En het verhaal dat we met elkaar juist gelezen hebben, vrienden, vormt de afsluiter. Dit is het laatste deel van Davids woestijnverhalen. En in vele opzichten is dit verhaal ook een van de meest innemende verhalen uit Davids leven. Nu, de meeste Bijbelvertalingen die betitelen dit 30e hoofdstuk als de wraak van David op de Amalekieten of de overwinning van David op de Amalekieten. Maar eigenlijk is dit gedeelte, de strijd die David voert met de Amalekieten, al afgelopen in vers 20. En vervolgens heb je een derde deel van dit hoofdstuk die gewijd is aan een opmerkelijk gedetailleerd verslag van de verdere verdeling van de oorlogsbuit die behaald is. En zelfs de structuur en de indeling van dit hoofdstuk, die benadrukt niet zozeer Davids militaire vaardigheden, maar veeleer de geschenken die hij gaf. Davids naam, die wordt trouwens in dit 30e hoofdstuk niet minder dan 25 maal gebruikt. Bijna elk vers zingt de naam van David. Alleen al 4 maal in vers 21. Maar wat zo opvalt, ik weet niet of u het opgemerkt hebt, ik had het in elk geval niet meteen opgemerkt, maar het is alsof dat David hier precies alles doet in dit verhaal. Kijk eens in vers 17. David richtte een slachting onder hen aan. Vers 18. David redde alles wat de Amalekieten geroofd hadden. Vers 19, ze misten hoegenaamd niets, en dan aan het eind, alles bracht David terug. Vers 20, ook nam David al het kleinvee en de runderen in bezit. En dan aan het eind, men dreef die voor de haven uit en zei, dit is Davids buit. David, David en nogmaals David. Het is precies omdat David hier overal aanwezig is, en dat hij hier alles eens in eentje doet. En ik vroeg bij mezelf zo af, wat mag daar eigenlijk de bedoeling van zijn? En toen moest ik terugdenken, dat is al een hele poos geleden, aan 1 Samuel hoofdstuk 16, weet je nog, de zalving van David. Toen hebben we uitvoerig stilgestaan bij het feit dat God toen een man naar zijn hart gezocht had om koning te zijn, weet je nog? Een man naar Gods hart. Dat heb ik toen uitgelegd, dat betekent een man naar Gods keuze, waar dat Yahweh zijn hart op heeft gezet. Het zegt iets over de plaats die David inneemt in Gods hart. En het gaat om Gods bedoelingen met David, en niet zozeer om wie David op dit moment eigenlijk als mens is. Welke uitnemende kwaliteiten er in Davids leven ook aan de oppervlakte gaan komen, heb ik u toen gezegd. Ze zijn niet de oorzaak, maar juist het gevolg van Gods keuze voor David. Omdat God zijn hart op David heeft gezet, wordt Gods karakter in hem zichtbaar. En persoonlijk geloof ik dat de Geest van God ons in dit 30e hoofdstuk vooral de uitwerking laat zien van Gods vormingsproces doorheen die vele beproevingen van Davids woestijnperiode. David die lijkt meer en meer op een koning, vrienden, die het tegenovergestelde is van het type koning waar Samuel het volk voor gewaarschuwd had toen zij om een koning vroegen. Koning van het volk die verkozen werd naar het model van de koningen van de omliggende volkeren, die zou een koning zijn, zo waarschuwde Samuel, die enkel zou nemen, nemen en nog eens nemen. Dus goed, om dat voor de geest te halen, om hier in dit hoofdstuk, zeker dan wat we de volgende maal gaan overdenken, om dit bijzondere contrast te zien. Kijk maar eens in 1 Samuel hoofdstuk 8 vers 10, Ik zal het hier voorlezen. Dan staat er dit. En Samuel sprak al de woorden van Jahwe tot het volk dat hem om een koning gevraagd had. En hij zei, zo zal het optreden zijn van de koning die over u regeren zal. Uw zonen zal hij nemen en een dienst laten doen bij zijn wagens en bij zijn paarden, enzovoort. Vers 13, uw dochters zal hij nemen als zalfbereidster, kooksters en baksters. Verder zal hij van uw akkers, wijngaarden en olijftuinen de beste nemen en aan zijn dienaren geven. Van uw koren en de opbrengst van uw wijngaarden zal hij tienden nemen en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. Vers 16, uw slavenslavinnen, de beste van uw jonge mannen en uw ezels zal hij nemen en gebruiken voor zijn werk. Vers 17, van uw kleinvee zal hij tienden nemen en zelf zul je hem tot slaven zijn. David echter, zoals we gaan zien, broeders en zusters, is vooral een koning die geeft, geeft en nog eens geeft. En wat hierbij zo opmerkelijk is, is dat het hele incident rond de verdeling van die oorlogsbuit, dat is zich afspeelt op een locatie die Besor heet, wat letterlijk naar de grondtekst goed nieuws betekent, wat wij evangelie noemen. Ja, er valt heel wat evangelie in dit zo bijzondere verhaal te ontdekken, vrienden. En in dat verband gaan wij ook ontdekken dat de schrijver hier op vele plaatsen een duidelijk contrast gaat schilderen met een paar roemrijke figuren uit Israëls geschiedenis, maar vooral natuurlijk tussen Saul en David. Want terwijl David hier een grote overwinning had behalen op de Amalekieten, is Saul tegelijkertijd voor zijn leven aan het vechten tegen de Filistijnen op de berg Gilboa. Het is niet toevallig, vrienden, dat de Amalekieten hier juist verslagen worden. Maar ze lagen toch aan de basis van het feit dat Saul zijn koningschap verkwanseld had. David behaalt hier de overwinning op de Amalekieten, terwijl dat Saul aan het sterven is. De koning is dood. Lang leven de koning. Maar dat is voor de volgende keer. Want na deze beknopte schets van goed nieuws, wat je in dit hoofdstuk mag verwachten, zou je bijna gaan vergeten dat dit hoofdstuk opent met een wel zeer dramatische thuiskomst van David en zijn mannen. Nu, van Afek naar Ziklag is het ongeveer een kleine 100 kilometer. En David en zijn mannen die hadden dat afgestapt in iets meer dan 2 dagen. Wat er aangeeft dat ze toch een serieus tandje bijgestoken hebben om zo rap mogelijk thuis bij vrouw en kinderen te zijn. Maar wat ze eraan treffen is geen warme ontvangst, wat ze nou uitzagen, maar een lege, plunderde, smeulende stad zonder vrouwen en kinderen. En begrijpelijkerwijs worden David en zijn mannen meteen door groot verdriet aangegrepen. David had ondertussen de mannen in vele dingen geleid, en nu ook in hun verdriet, als iemand die in hun lijden deelde. Want hij was ook evenals hen alles kwijtgeraakt, vrouwen, kinderen en al de bezittingen. En het leek erop, vrienden, dat het gedurfde experiment waarin dat David zijn volk had geleid om veiligheid en rust te gaan zoeken bij de Filistijnen, dat dat uitgedraaid was op een absolute ramp. Het was ook zijn keuze geweest om die plundertochten uit te voeren in het Zuiderland, met deze catastrofe tot gevolg. Maar deze wraakactie van de Amalekieten was na zijn terugkomst hier in Ziklag nog maar het begin van Davids problemen. Vers 6. David werd zeer benauwd, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen. Want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Je moet eens een moment bij stilstaan. De mensen die David hier zo succesvol had geleid, van het moment dat ze in de grot van Adullam hun heil bij hem gezocht hadden, ja, die waren nu slechter af dan ooit tevoren. Ze waren letterlijk alles kwijt. En al het goede dat David voor hen gedaan had, werd hier door deze ene ramp volledig ongedaan gemaakt. En het immense verdriet onder de mensen leidt tot bitterheid en woede. En de schuldvraag leidt tot de roep om wraak. En voor de hand liggend en gemakkelijk doel is het natuurlijk David in deze. Als hun leider wordt hij hier verantwoordelijk gesteld voor deze ramp. En de roep om David te stenigen klinkt steeds luider. Davids leven, zo hebben we gezien, was al bedreigd door koning Saul en door de Filistijnen. Maar dit is wel de eerste maal dat zijn eigen mensen zich tegen hem keren. En misschien heb je je eens afgevraagd, als je zijn psalmen leest, waarom dat David en al zijn liederen het zo vaak heeft over zijn vijanden die hem naar het leven staan. Is dat er nu nog nooit niet opgevallen? Wel, dan merk je dat David ondertussen al zijn portie vijanden heeft gehad, hè? David, overmand door verdriet. Wat hem al zijn kracht ontneemt, hebben we gelezen, wordt nog eens belaagd door zijn eigen mensen. Hoeveel kan een mens eigenlijk hebben? David werd zeer benauwd, lezen we. Of David was in grote nood. Maar bij David zien we dat zijn verdriet niet leidt tot bitterheid en tot boosheid. En in wat volgt kunnen we wel wat opsteken, broeders en zusters van David. Want is het niet zo dat de Heer Jezus gezegd heeft dat wij in deze wereld ook verdrukking mogen verwachten? Nu, het is in deze situatie wel belangrijk om als eerste te zien dat Davids grote nood of benauwdheid, wat die vertaling ook zegt, in de grondtekst met dezelfde bewoording omschreven wordt als Sauls grote nood, wanneer hij daar in Endor Samuel raadpleegt. Wanneer Samuel tegen hem zegt, waarom heb je mijn rust verstoord, antwoordt hij daar, ik verkeer in grote nood, hier heb je het. De Filistijnen strijden tegen mij en God is van mij geweken. David's benauwdheid is niet zijn emotionele toestand waarin hij verkeert, vrienden, maar de gevaarlijke situatie waarin hij zich bevond. Die beide mannen hier, zowel David als Saul, die weten op dit eigenste moment dat hun leven op het spel staat. En ze zijn allebei in grote nood. En wat is hun reactie? We lezen aan het eind van vers 6. Maar David sterkte zich in Jahweh zijn God. En hoe doet hij dat? Dan moet je verder lezen. Toen beval David de priester Abiathar, de zoon van Achimelech, breng mij de efod. En Abiathar bracht David de efod. Dus we vinden dat David in zijn wanhoop zich keert tot God en de priester van God, Abiathar. En hij gaat biddend God om hulp zoeken door middel van de efod. Terwijl dat Saul ongeveer tegelijkertijd zijn hulp gaat zoeken bij een medium in Endor. Ja, Saul die zoekt zijn openbaring en de woorden van de geest van een dode, hebben we gezien. Terwijl David zich zoekt te sterken in God. Door een openbarend woord van God te zoeken. Beide reactie kan toch geen groter contrast vormen dan dit in een grote nood. Nu, broeders en zusters, wij hebben in tegenstelling tot David geen Abiathar en geen efod ter onze beschikking. En ik denk dat sommigen van ons dat wellicht spijtig vinden. Dat is toch wel handig, zo'n efod. Alleen een zak met twee stenen in. En kan een beslissing nemen. Nu met zo'n leren zak op je borst loopt met twee stenen in, dat is niet echt hip. Maar misschien kunnen we een app ontwikkelen. Het zou nog een mooie naam zijn, hè? E-Fault. E-Fault. Voor ons is het natuurlijk nog idealer, we hebben geen Abiathar nodig, we zijn allemaal priesters. En dan kan je eens morgens opstaan, hè? Want morgen, zondagmorgen, dan zeg je tegen Heer God, zijn pistolees of buiterkoeken vanmorgen? En Heer zegt buiterkoeken, ah heren, naar Vatel of naar de Smatsch? Naar de Smatsch, tjuh, ze zijn niet zo goed te buitenkomen daar. Maar we mogen u wel geschieden, heren. Ja, dat zou toch handig zijn, zo'n app. Eigenlijk heb ik erover nagedacht dat dat een gat in de markt is. Ik denk dat we dat allemaal met z'n allen verlangen, dat je zo concreet antwoorden krijgt van de Heer. Maar weet je, we hebben iets veel beters gekregen van de Heer. We hebben de vrije toegang tot God, tot de troon. En in de troon is een priester die een beetje beter is dan Abiathar. Die veel groter en beter is. De Heer Jezus. En we lezen in Hebreeën hoofdstuk 4, daar wij nu een grote hoge priester hebben in vers 14, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij de belijdenis vasthouden. Ja, broers en zusters, we hebben een hoge priester die met al onze zwakheden kan meelijden en die alle verzoekingen van dit leven kent. En daarom zegt de schrijver verder in vers 16, laten we dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. Ja, we gaan wellicht geen precieze antwoorden krijgen als David. Dat gebeurt maar zelden. Maar wel hulp en genade op de juiste tijd. En dat is vele malen belangrijker, vrienden, dan juiste antwoorden. Ja, wij verlangen zo graag naar antwoorden. En vooral op onze waarom-vragen. Als er ons iets overkomt, waarom toch, heren? Dat is een van de vragen die het meest voor de hand liggend is. Maar denk er eens een minuutje over na. Wat zou de informatie die je op die vraag krijgt u verder kunnen helpen in uw situatie? Denk aan onze zus Joke. Ik ga het heel dicht bij de deur brengen. Wanneer Joke terug hervallen was van kanker. Waarom? Moest ze dan het antwoord van de Heer gekregen hebben? Wat dat antwoord ook is. Zou dat iets van hulp kunnen bieden in de situatie waar ze voor stond? We hebben geen informatie nodig, broeders en zusters. Maar we hebben uithoudingsvermogen nodig, kracht, om overeind te blijven, om te kunnen doorzetten. En dat is wat onze hoge priester na zijn grote barmhartigheid en genade ons belooft te geven. En ik denk dat we dat ook behoorlijk gezien hebben in het leven van onze zuster. Of niet? Niemand kan dat loochenen, niet onder ons, denk ik. En dat is de manier, broeder en zuster, waarop wij van onze hoge priester kunnen gebruik maken om ons te sterken in God. Zich sterken in God. Ja, sterkte zoeken in God, dat was iets wat Jonathan David bij een vroegere gelegenheid had helpen te doen. Weet je nog? 1 Samuel 23. Dat had Jonathan Davids vertrouwen in God gesterkt door hem de belofte voor te houden. Dat David zeker koning zou worden over Israël. En de kracht die David toen vond, en nu opnieuw vindt, broeders en zusters, is in de God die deze beloftes maakt. Wat dat wij samen geloofsvertrouwen in God noemen. En dat is wat er ons ter beschikking staat. We hebben vrije toegang om te naderen tot onze hoge priester, om genade en barmhartigheid te vinden op de juiste tijd. En evenals David hebben wij ook Gods beloftes waar we ons mogen aan vasthouden. Dat is wat de Heere ons aanreikt. Maar dat is iets wat voor Saul niet langer beschikbaar was. De kracht was voor Saul niet beschikbaar. En weet je waarom? Om de eenvoudige reden dat de enige belofte van God die Saul van Samuel opnieuw te horen kreeg, zoals we de vorige maal zagen, de belofte was van zijn onder. En die beloftes, we hebben gezien, die vult Saul niet met kracht, maar met angst. Met als gevolg dat zijn kracht het juist behaf. En in mentaal en fysiek ineenstort, zoals we gezien hebben aan het eind van het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 28, dan bedoel ik. Nu let hier even op het patroon. Het volk wil David stenigen. We zien dat David zijn toevlucht zoekt tot Yahweh. En dat de uitkomst is dat David de overwinning zal behalen op de Amalekieten. Ken je nog iemand in Israëls geschiedenis die dreigt gestenigd te worden en kort daarna eveneens de overwinning behaalt op de Amalekieten? Mozes, Exodus hoofdstuk 17. Je moet hem maar eens voor jezelf bekijken. Daar dreigt Mozes ook gestenigd te worden. En in het tweede deel van het hoofdstuk zie je dat hij een overwinning behaalt op de Amalekieten. Weet je nog dat zijn armen moeten omhoog gehouden worden? En ik geloof dat er hier een duidelijk verband is. Want bij Mozes was dit in Exodus hoofdstuk 17 helemaal aan het begin van de woestijnreis. Maar bij David is het echter aan het einde van zijn woestijnreis. Voor hij het beloofde land gaat intrekken om Israëls koning te worden. Mozes, die wordt toch ook koning genoemd? Koning van Jeshurun wordt hij genoemd. Maar hij is beloofde land nooit niet binnengetrokken, hè? En waarom niet? Omdat hij zijn geduld verloor met Gods rebelse volk. En dat hij Gods slankmoedige karakter niet weerspiegelde toen hij twee keer op de rots sloeg. Weet je nog? Nu David, die zit er ook al jaren opgeschept, hè, met een zootje ongeregeld. En ze komen nu nog eens tegen hem in opstand. En we lezen zelfs in vers 22 dat er onder hen zich slechte en nietswaardige mannen bevinden. Dat is letterlijk dezelfde omschrijving als voor de zonen van de hoge priester Eli. Dat weet je het wel zeker? Maar hij slaagt erin, broeders en zusters, om hun harten voor zich te winnen. En zoals we de volgende maal gaan zien, ervoor zorgen dat zij zich aan een instelling naar Gods principe gehoorzamen. Vers 23 tot vers 26. Dus de schrijver die wil dat wij David, de aanstaande koning, groter zien dan Mozes. We lezen verder in vers 8. Daarop vroeg David Jahwe: moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij antwoordde hem: achtervolg, want stellig, je zult inhalen en bevrijden. Toen ging David heen met de 600 mannen die bij hem waren, en ze kwamen aan de beek Besor. Terwijl de rest achterbleef, zette David met 400 man de vervolging voort. 200 mannen die te uitgeput waren om de beek Besor over te trekken, bleven achter. We zien dat David gesterkt in Jahwe zijn God meteen de opdracht van de Heer die hij krijgt gaat gehoorzamen. En die opdracht luidt: achtervolg. En laten we hier niet bij vergeten, broeder en zusters, dat David en zijn 600 man ondertussen al 100 kilometer in de benen hadden, maar weinig rust. En wanneer dat ze in Besor aankomen, dat is ongeveer 25 kilometer verder, in de zuidelijke richting, dan vinden we dat 1/3 van zijn manschappen van David op hun tandvlees zitten. Deze mannen kunnen onmogelijk verder. En wanneer dat David dit merkt, dan had hij niet zoals Saul hen vooruitdreven als vee met de zwepen, maar laat David hen rusten. David die had een heel andere opvatting wat dat betekent om als koning mensen te leiden dan Saul. Herinner je Saul? 1 Samuel 14, daar legt hij zijn mannen een vasten op, weet je nog? En hij dwingt ze ondanks hun uitputting en hun honger om te gaan vechten. Jonathan, die toen honing at, die moest het bijna met zijn leven bekopen. David is van een heel ander kaliber in mensen. En dan zet hij met die 400 man de achtervolging verder. Maar naar wie? Naar waar? Wij weten dat die Amalekieten hier de boosdoeners zijn. Maar de tekst geeft hier toch nergens aan dat David weet wanneer dat hij precies op zoek is. Die Amalekieten hadden toch geen naamkaartje achtergelaten, dus ik lach. En mocht hij het weten, vrienden, dan nog was het niet voor de hand liggend waar dat David ze precies moest gaan zoeken. Want vergeet niet, Amalekieten, dat zijn rondtrekkende nomadengroepen die geen vaste verblijfplaats kennen. En let erop, de noodzakelijke informatie die komt er niet door de EFOD-app in mensen, maar wat zien we? Dat ze stoten op een afgedankte Egyptische slaaf, die ondertussen bijna volledig uitgedroogd is en was achtergelaten door de Amalekieten. Vers 11. Toen vonden zij op het veld een Egyptenaar en brachten hem bij David. En hier zien we opnieuw het verschrikkelijk lelijke gezicht van Amalek in een onmenselijke behandeling van wat dat zwak en uitgeput is. Ze hebben deze man als een afgedankt gebruiksvoorwerp achteloos achtergelaten om te kreveren in de woestijn. Terwijl we ze zelf straks een feestje zien bouwen, zich vol vreten en Lazarus drinken van een overvloedige buit. Dat is Amalek. En hoewel dat David hier in deze situatie geen tijd te verliezen had, vinden we dat hij alle tijd neemt die nodig is om deze man, die op sterven na dood is, goedheid te betonen. David is geen koning als de volkeren, nee? Al zeker niet zoals die van Amalek, maar is bij wijze van spreken wat een barmhartige Samaritaan, nee? En het is juist in ontfermende houding naar deze man die de sleutel blijkt voor Davids reddingsoperatie. Want hoe belangrijk is deze man hier wel niet om Gods belofte aan David te vervullen? En hoe gemakkelijk had David hier deze onmisbare schakel kunnen negeren? En wederom zien we, broeders en zusters, dat Gods onmisbare voorziening hier zich niet aankondigt met toeters en bellen. Nee. Van David verwacht de Heere God dat hij zelf vermoedt en Gods stille aanwijzing hier, dat hij die hoort. Zo'n bedekte voorziening, op het eerste zicht weinig belangrijk, maar uiteindelijk zal dit toch een enorm verschil maken. Maar let erop, dat vond ik zo bijzonder, dan moet David wel deze Egyptische slaaf eerst Gods goedheid betonen, vooraleer dat hij toegang krijgt tot deze onmisbare informatie. Want de man moet toch eerst terug op krachten komen, en moet eerst wat eten en drinken vooraleer hij kan gaan spreken. En ik vroeg mij hierbij af hoe dat Saul met zijn mentaliteit in deze situatie zou gehandeld hebben. Wellicht had hij deze man ook zijn genade betoond, om hem uit zijn lijden te verlossen. Denk je niet? Een afgedankte Egyptische slaaf, nutteloos, weggegooid, die zal nu zijn nut bewijzen voor jou bij de Heer. Ah, Gods wegen zijn toch zo fascinerend, vind je dat niet? En dat leert ons, broeders en zusters, om alert en bedachtzaam te zijn wat dat ons leven betreft. Ja, soms verwacht God dat we eerst zijn goedheid en barmhartigheid op een voor ons totaal ongepast moment betonen, vooraleer dat er een deur kan opengaan en er een verrassende uitkomst is. Ik vind dat zo bijzonder. En dan, wanneer de man tot zichzelf gekomen is, vinden we vers 15, David vroeg hem, zou u mij naar deze bende kunnen brengen? En hij zei, zweer mij bij God dat u mij niet zult doden en mij niet aan mijn heer zult uitleveren. Dan zal ik u naar die bende brengen. Ja, die Egyptische slaaf mag er wel een beetje van zijn zus geweest zijn, maar achterlijk was die niet, hè? Hij had wellicht ook wel van Davids wijdverspreide reputatie gehoord, misschien via Radio Palestina, wie weet. En nu dat hij zijn betrokkenheid bij de inval bekend had, ja, dat betekent hier wel, broeder en zuster, dat hij overgeleverd is aan David. Als hij David nu zou helpen, mocht hij natuurlijk de straf van een verrader verwachten als hij opnieuw in de handen zou vallen van zijn Amalekitische meester. En daarom wilde hij ook met David een deal sluiten. Een deal die David ook aanvaardt. Waarop dat de man nu Davids gids wordt en hij leidt naar de omgeving waar die Amalekieten zich vermoedelijk ophouden. Vers 16, hij bracht hem erheen en zie, ze lagen verspreid over de hele streek, etende, drinkende en feestvierende wegens de grote buit die zij uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda geroofd hadden. Moet je een beetje proberen in te beelden, maar wat voor zich dat David en zijn mannen hier geconfronteerd worden. Een ganse horde Amalekieten treffen ze aan. Misschien moet ik wel zelfs zeggen, wanhorde. Duizend, misschien wel duizenden manschappen lagen her en der gezaaid over het hele landschap. Totaal ongecontroleerd, ongedisciplineerd. Als wilde brassen waren ze hier zwaar aan het feesten ter ere van een goden die hen deze overbodige buit geschonken hadden. Moet je dat voorstellen, dat tafereel? En bedenk dat deze Amalekieten hier de roofbuit hadden behaald op de twee volkeren van wie dat hun legers op dit moment in de vallei van Israël tegenover elkaar stonden, Israël en de Filistijnen. Nu gezien de beschrijving van hun rooftocht, wanneer dat de Egyptische slaaf die bekentenis maakt aan David, was het duidelijk dat het hoofddoel van die rooftocht zich wreken is op David omwille van die aanval op de Amalekieten. De plundering van Ziklag, dat was de kroon op het succes van die lange rooftocht. En in een overwinningsroes waren ze zich hier natuurlijk onaantastbaar, terwijl ze kwetsbaarder zijn dan ooit. Dat natuurlijk geen notie van dat David uit Afik met zijn bende teruggekeerd was. En er wachtte hij een heen chille afterparty. Wat voor een verrassing zal dit geweest zijn, vrienden, voor die Amalekitische meester, dat dit het gevolg was van het dumpen van zijn nutteloos geworden slaaf. Maar veel tijd om erover na te denken heeft hij niet gehad. Want terwijl dat David hier zwaar in de minderheid is, besluit hij om met zijn 400 mannen in de vroege ochtend een Gideonnetje te doen. Vers 17. David richtte een slachting onder hen aan van de schemering tot aan de avond van de volgende dag en niemand van hem ontkwam, behalve 400 jonge mannen die op de kamelen wegreden en ontvluchten. Ik zeg het hier bewust, hé, dat David hier een Gideonnetje gaat doen. Een verrassingsaanval placeren met een zeer kleine minderheid. Dat is een Gideonnetje doen. Gideon deed het met 300, hebben we gezien toen dat Timo daarover gesproken heeft. Ja. Nu, ik weet niet of dat Timo daarop gewezen heeft, maar weet je nog wie dat uiteindelijk de vijand was? Welke stammen uit het oosten waartegen dat Gideon zich richt? Richteren 7 vers 12, ik zal het u voorlezen. Midian nu en Amalek en al de stammen van het oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever der zee. Die de gelijkenis met het tafereel. En denk eens aan Gideon. Deed Gideon het ook alleen met zijn 300? Nope. Hij had de hulp nodig van andere stammen. Maar David en zijn band, die klaar dat hier in een eentje, die klus. Trouwens, Gideon, denk eens terug aan hem. De Heere God had toch heel wat werk om bij hem het vertrouwen te wekken dat hij zeker de overwinning zou behalen. Maar David, die trekt zonder enige aarzeling uit op het woord van Jahweh. David is van een ander kaliber, vrienden, dan Gideon. Voel je dat de schrijver u wil duidelijk maken? Wat hij je op het hart wil drukken? David is van een ander kaliber. David is de man die schrijft in Psalm 18, vers 29. Met u immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur. Dat is David. Met mijn God loop ik op een legerbende in. Ik vraag me af, als David, wanneer hij dit neerpent, niet terugdacht aan die heroïsche overwinning hier op de Amalekieten, terwijl dat hij toch zo zwaar in de minderheid was. En daarbij van de Heere God met zijn mannen de kracht kreeg om 2 dagen, hoort goed, 2 dagen onafgebroken te strijden en leven aan leven. Weet je wat dat is? Dat kan je alleen maar als je bovennatuurlijke kracht krijgt. Er is niemand die zoiets kan volbrengen. Ja, geef toe, lieve vrienden, dat het scenario van 400 toch stukken beter is dan dat van de film 300. Het ene verhaal is een heroïsche nederlaag, terwijl het hier gaat om een heroïsche overwinning. Maar kan het ook anders, hè? Als de scenarist en regisseur ons vader is, geen concurrentie, hè? Geen concurrentie. En dit alles gebeurt, vrienden, rond de tijd dat Saul hier vecht met zijn leger tegen de Filistijnen, waarvan we de fatale uitkomst ondertussen al kennen. Maar hier vinden we hoe dat David door Gods goedheid en genade een zeer grote verlossing van zijn volk tot stand brengt. Terwijl Saul verslagen wordt, overwint David. En dat is zo mooi. Nu, dat contrast tussen koning Saul en David, de koning in wording, dat wordt nog meer onderstreept in de 2 laatste scènes van dit hoofdstuk. Maar dat is voor de volgende keer. Ik zou graag met jullie lied 124 van Opwekking zingen.